Goedemorgen allemaal. Want Marijke en ik dachten, zijn we op tijd, maar u begon iets eerder dan 10 uur, dus ik heb nog maar een paar mensen goedemorgen kunnen zeggen. Dus de rest die nog een handje wil hebben, moet u straks even doen. Ik dacht, dat kan nog net. Hoe is het met uw goede voornemens? Goede voornemens, doe je daar nog aan? Nou, 1 week geleden was nieuwjaarsdag, hè? En dat goede voornemens, ja, dat kennen we allemaal van oud en nieuw en zo. Inclusief dat mensen aan poos zeggen, ja, nou ja, ik heb hem nog zo voorgenomen, maar helaas. Toen dacht ik, ken ik nou iemand die altijd goede voornemens heeft en die het ook nog voor elkaar krijgt? U voelt hem natuurlijk aankomen. Onze Heer, die heeft altijd het goede met u en mij voor en dat lukt hem nog ook. Als dat aan hem ligt. En je moet er ook zelf wat voor doen. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Over veranderen. Tenzij u zegt, ik vind het allemaal prima zo. Dan hoeft u niet meer te veranderen. Maar als ik u vraag. Zijn er nou zaken, dingen, gewoontes. Of misschien mensen, situaties waarvan u zegt. Nou, als ik dat nou nog eens mocht veranderen, als dat nou nog eens anders zou worden, dan yes. Dus ik ga u vragen, dat doet u natuurlijk vanzelf, denk even mee. Ik ga u niet overhoren, maar bedenk nou eens in gedachten, uw top 3 voor 2017, dat staat boven mijn lijst om te veranderen en dat is nummer 2 en dat is nummer 3. Nou, dat is niet zo moeilijk, toch? En als u zegt, ik weet maar één ding is ook goed. Ik hoef het niet te horen, of u het aan elkaar vertelt, moet u zelf weten. Maar bedenk gewoon eens, en zo werken hersenen, terwijl ik dat zeg, zijn een aantal nu al begonnen met nummer 1, 2 en 3 te bedenken. Nou, u heeft ze, en anders doet u dat tussendoor maar, uw top 3. Die moet u wel even onthouden, want aan het eind kom ik er nog op terug. Het is ook altijd leuk om zoiets te zeggen, want dan denken mensen, oh ja, ik moet het onthouden, want hij komt erop terug op het eind. Nou, die top 3, u heeft iets bedacht, of 1 of 2... De dingen die u bedenkt, als dat nou eens anders zou zijn dan, dan gaat er iets beter natuurlijk, want daarom wil je het veranderen toch? Beter met jezelf, beter met, nou, vul maar in, met de ander, met de gemeente, met deze wereld, met... Ik heb een paar plaatjes meegenomen, bij elkaar 5, ik laat er de eerste 4 zo zien, de 5e moet je nog even bewaren voor later... Dus na het 4e plaatje mag die uit. En dan, dus even een paar plaatjes over verandering om erin te komen. Kijk. Nou, dit is toch verandering. Voor de mensen die wel eens in Frankrijk zijn geweest, dan staat hier déviation. Voor de mensen die geen Frans beheersen, via is weg. Déviation, de weg is weg. Wegomlegging. En daarna mag je het meestal zelf uitzoeken, hè, naar dat eerste bord. Situatie gewijzigd. U snapt natuurlijk wel dat dit ook slaat op dingen in uw leven. De situatie kan wel eens wijzigen. Soms ten goede, en soms denk je, nou, die kant op wilde ik het niet hebben in mijn leven. Ik heb er de balen van. Ja. Nou, de volgende. Kijk. Dan heeft u zich voorgenomen, ik ga het anders doen in mijn leven. Ik ga niet... Die oude weg bewandelen, ik ga een nieuwe weg bewandelen. Maar helaas, die afrit is gesloten. Ja, en wat doe je dan, hè? Sommige mensen gaan dan dat bord verwijderen. Nou ja, glimlacht er maar om, maar ik bedoel het natuurlijk serieus, hè? Als u denkt, dat kan niet, die weg inslaan in mijn leven, hoezo? Hoezo kan dat niet? Ik heb Jezus nog nooit een uitspraak horen doen, dat kan niet. Dus waarom zou u zo'n uitspraak wel doen? Kan niet, komt volgens mij niet voor in het woordenboek van onze Heer. Nou, ik heb er nog één. Kijk. Die kent u allemaal uit de natuur natuurlijk. Dan ziet u hoe mooi God alles geschapen heeft. Een rups. Verandert in een vlinder. Metamorfose noemen ze dat met een moeilijk woord. Morfos is van een lichaam en meta is van dingen als veranderen. Komt uit Grieks gewoon verandering. Een rups verandert in een vlinder. Het allerleukste toen ik hierover nadacht over dit plaatje was dat ik dacht. Een rups kan niet bedenken, ik ben niet van plan om een vlinder te worden. Ik wil mijn hele leven maar een rups blijven. Een rups heeft geen keus, die wordt gewoon een vlinder. Als ik nou aan u zou vragen, wat bent u nou het liefst in uw leven, een rups of een vlinder, dan kan ik het antwoord wel voorspellen. Allemaal een vlinder natuurlijk. Maar waarom bent u nou het liefst een vlinder? Als u moet kiezen, een rups of een vlinder. U mag even antwoord geven. Waarom ben je liever een vlinder dan een rups?
De vrijheid.
De vrijheid. Nog andere?
Overzicht.
De vrijheid en overzicht. Nou, dat zijn toch twee mooie dingen die met christelijk geloof te maken hebben. Kijk, dit beest kan vliegen. Dus die kan zich ook verheffen boven de aardse dingen. Dat kunnen wij ook als wedergeboren christenen. Dit beest is ook wat sneller dan dit beest. Ook het al fijn als de dingen sneller veranderen. Hè? Enzovoort. Nou, dus vanuit de schepping. Nou, zou het ook kunnen, dat is altijd zo'n leuke vraag. Ik weet niet of u wel eens televisie kijkt. Ik wel, weinig, maar zo af en toe wel. Er is een programma bij de KRO, dat heet de Reunie, wel eens gezien. Zo'n schoolklas van ooit. En dan, nou, hé, hoe is het 10, 20, 30 jaar later met wat is er gebeurd? Nou hebben ze één element uit het programma gehaald wat er eerst in zat. En dat vond ik wel leuk. Want ze vroegen aan het begin, welk cijfer geef je het leven? Nou, dat kon variëren natuurlijk van 1 tot 10. En dan kwam er een 6 uit of een 7 van 8 gemiddeld. En dan werd er aan mensen gevraagd. Er kwam nog een andere vraag. Overkomt het leven je? Of heb je er zelf nog wat aan te sturen en te zeggen? Ik vind het altijd boeiend als ik mensen spreek. Overkomen de dingen je nou? Of heb je er zelf nog invloed op? Of allebei? Ja, ik ben er heel makkelijk in. Er zijn dingen waar je niets aan kunt doen, die overkomen je in het leven. Er zijn ook dingen waar je wel wat aan kunt doen, als gevolg van je eigen keus. Maar ook de dingen die je overkomen, meestal zijn het dan de vervelende dingen, daar heeft u nog wel een keuze in. Dat laat het volgende plaatje zien. Kijk. Als u nou tegenwind heeft in uw leven. Sommige tegenwind, uw gezondheid, uw financiën, uw wat het ook mag zijn. Daar kunt u misschien niks aan veranderen. Maar wel de stand van de zeilen, oftewel hoe gaat u ermee om? Nou, dat waren de eerste vier plaatjes om even erin te komen. Dan heeft u een beetje gevoel van verandering. Allemaal plaatjes uit deze wereld. Dan mag u even uit, Barney. En dan komt straks het vijfde en vind ik ook het leukste plaatje. Dus dan gaat u straks zitten denken, wanneer komt het vijfde plaatje? Nog iets over veranderen. Eerst wat aardse dingen en dan gaan we wel naar de hemelse. Ik hou altijd van van die one-liners, één zin waarvan je denkt, er zit een hele wereld achter. Want veranderen, dat woord kent u allemaal, dat neemt u misschien in de mond, daar heeft u het over. Maar wanneer veranderen de dingen nou echt? Dat is het nadeel van die goede voornemers, je neemt het je voor en toch verandert het niet echt. Nou, iemand heeft ooit gezegd, dingen gaan veranderen als je wens om te veranderen groter is dan de wens om het te houden zoals het is. Ik dacht, moet ik nog een keer lezen? Wat staat er nou? Dingen veranderen als je wens om te veranderen groter is dan je wens om het te houden zoals het is. Kijk, sommige veranderingen die u wilt, die ik wil. Dan maar even bijbels, Lucas 14 vers 28. Bereken de prijs, zegt Jezus. En Jezus zegt een keer, als iemand een toren wil bouwen, dan gaat hij toch eerst zitten, dan gaat hij het uitrekenen, zijn geld, de constructie enzovoort, of hij wel voldoende, in dit geval financiën heeft, zodat hij niet, alleen maar nadat er een fundament gelegd is, niet meer in staat is om hem te voltooien. En, zegt hij dan, en als iedereen dat dan ziet, jij zou een toren gaan bouwen, er ligt nou een fundament, verder ben je niet gekomen. Dat de mensen je niet gaan bespotten en zullen zeggen, nou ja, jij bent eraan begonnen. En je was niet in staat om het af te maken. Dat wil je toch niet hebben in je leven? Dus bereken de prijs, want christen worden of zijn, dat doe je wel vrijwillig. Ik neem aan dat niemand van u gedwongen christen is geworden. Maar dat is niet vrijblijvend. Ja. Veranderen, moet je dat allemaal zelf doen? Nee, gelukkig niet. Vind ik, want het zou mij niet allemaal lukken, alles wat te veranderen is mijn leven zonder de Heer. De Heer doet een paar mooie beloftes van u en aan mij, dat Hij u wel meehelpt bij de veranderingen die u zoekt in uw leven. Uit het Oude Testament, Jesaja 42, vers 16, ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht. Dus als u denkt, hoe nu verder? God zegt tegen u en mij vandaag en ook morgen en overmorgen, ik zal voor jou de duisternis veranderen in licht. Geen punt, geen komma, geen uitzondering, geen ja maar. Gewoon, ik zal het doen. Voor mensen die zeggen, ja, nou ja, ik zit eigenlijk meer met wat anders. Ik zou wel willen dat ik wat vrolijker door het leven ging, om allerlei redenen. Jeremia 31, vers 13. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde. En hetzelfde, geen uitzonderingen, geen lijstje van namen enzovoort. De Heer zegt tegen u en mij vandaag, als jij met rouw en met verdriet zit, ik zal het voor je veranderen in vreugde. Nou heeft u allemaal in uw leven al van alles meegemaakt. Mooie dingen, minder mooie dingen. U heeft herinneringen, soms aan dingen. De dingen die u zich het beste kunt herinneren, zijn de dingen die het meeste indruk op u gemaakt hebben, toch? Als ik aan u vraag, wat deed u 13 jaar geleden op vrijdagochtend om 10 uur? Dan weet u dat waarschijnlijk niet meer. Anders bent u wel een natuurtalent, vind ik. Maar er zijn vast dingen die veel langer geleden zijn dan 13 jaar, die u zich nog kunt herinneren als de dag van gisteren, zeggen wij dan. En dat komt omdat dat een enorme indruk op u gemaakt heeft. Ik zie in deze zaal ongeveer de helft. Vrouwen, een aantal van u zijn moeder. Als ik aan u vraag, kunt u zich de bevalling nog herinneren? Ik heb nog nooit een vrouw gesproken die zei, ik kan me de bevalling niet meer herinneren. Al is het 60 jaar geleden. En waarom? Omdat dat, behalve fysiek, ook emotioneel een hoop met je doet. Ik heb er 2 keer als vader bij mogen zijn, de bevalling. Ik denk dat het voor een vrouw nog veel meer doet dan voor een man. Mannen. En je moet er wel zijn als man voor je vrouw. Zeker op zo'n moment en sowieso. Gebeurtenissen die dus blijvend in je geheugen blijven en die blijvend je leven veranderen. Kijk, als je eenmaal vader of moeder bent geworden, dat blijf je hele leven, toch? Gelukkig maar, hoop ik. Daar wil ik het met u hebben over dingen die je leven blijvend veranderen. Om te beginnen, u bent christen geworden, want u wordt niet geboren als christen. Dus er is een moment geweest in uw leven, of een periode, of wat dan ook, waarin u gezegd heeft, ik wil mijn hart aan de Heer geven. Dat is verandering, toch? Verandering ten goede. U wordt dus niet geboren als christen, u wordt geboren als mens, een mens. Wat zegt God in Genesis? Geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus in aanleg, in oorsprong, enkel goed. Omdat God enkel goed is. Hij zegt zelfs van een mens zeer goed. En waarom zegt hij dat? Omdat hij zelf zeer goed is. En als wij nou op hem lijken, zijn wij in aanleg, in oorsprong, in Gods bedoeling ook zeer goed. Nou weet ik uit ervaring dat mensen zeggen, ja, dat was toen, maar je moest dus weten hoe het nu is. Ja, dan moet je naar het 8 uur nieuws kijken, dan weet je al hoe het nu is. Ik weet ook wel, ik heb daar wel eens over nagedacht, ik zou willen dat ik erbij was geweest. Kijk, Adam en Eva, voor de zondeval, waren natuurlijk echt in natuurlijke volmaakte mensen. Helaas door de zondeval en allemaal gedoe daarna is er natuurlijk een soort degeneratie of verval gekomen. Dus ik denk wel eens, wij zijn helaas niet meer fysiek zo gezond als Adam en Eva ooit geschapen zijn. Als dat wel zo was, werden wij ook wel 900 jaar, toch? Adam met 930. Nou, ik denk dat we net zo gezond zouden zijn, dan worden wij toch ook 930. Dan hebben wij het eeuwige leven, dat snap ik. Maar weet u dus, er is natuurlijk wel wat gebeurd. Dat heb ik ook wel eens gedacht van, hè, de kwaliteit van leven in het natuurlijke en uiteraard ook in het geestelijke. Ik denk dat Adam en Eva ook hele gezonde kinderen hadden, want die werden ook weer 900 zoveel. Ja. Nou, de realiteit vandaag is natuurlijk, het is wat minder mooi dan voor de zondeval. En u kent ook het einde van de Bijbel. Het wordt minstens zo mooi als aan het begin en het liefst nog veel mooier. En ergens daartussenin, tussen het begin en het einde, ergens daartussenin leven wij vandaag. Nou krijg ik wel eens in Den Haag, schieten mensen mij wel eens aan en die zeggen dan, Roel, vind je ook niet dat we nu in de eindtijd leven? Nou, bekend begrip uit volle evangelie, de eindtijd. Ja, ik ben er altijd wat terughoudend in. Waarom? Ik denk dat ook 100 jaar geleden mensen dat wel zeiden tegen elkaar. En volgens mij waren zelfs de eerste gemeentes door Paulus gesticht al bezig met, hey, komt Christus al terug? In de Bijbel staat geen kalender. Dus in die zin hou ik me ook niet bezig met wanneer is dat dan? He, als dat ertoe deed, dan had Jezus nog wel een kalender meegestuurd. Maar hij zegt er wel wat over. In Matteüs 24, vers 36, daar zegt hij, die dag en dat uur is aan niemand bekend, zelfs aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan God, mijn Vader. Nou, ik denk dat het daar in de beste handen is. En hij zegt nog meer, want kijk, mensen zijn van nature nieuwsgierig, hè? Hoe gaat het verder? Je zegt, nou ja, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal ook de komst, de wederkomst van de Zoon des Mensen zijn. Zoals ze toen bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, en dan staat er in de herziene staatstaling netjes trouwen en ten huwelijk geven. Als u de Naardense Bijbel wel eens leest, er staat ook wel humor in, want er staat namelijk in de Naardense Bijbel dat er in de oorspronkelijke tekst staat dat ze toen kluivend en vuivend door het leven gingen. Nou zeg ik niet dat je geen feestje mag bouwen, maar als je in een paar andere vertalingen kijkt, de strekking daarvan is dat mensen totaal geen rekening meer hielden met God in hun leven. En dat is niet zo best natuurlijk. Dat leverde ook veranderingen op voor die mensen, namelijk hun ondergang. Dat was niet hun bedoeling, maar dat werd wel hun ondergang als je geen rekening houdt met God in je leven. En dat staat er ook. Hè? Ze merkten het niet totdat de zondvloed kwam en hun alle wegnam. En voor mij is de vraag, kijk, die mensen waren dus bezig met een bepaalde manier van leven in de tijd van Noach. Noach leefde anders, hè? Dat was de enige rechtvaardige die God nog kon vinden in al die miljarden mensen van toen. Hoe is het vandaag? Want die mensen waren eigenlijk niet zoveel anders dan deze wereld en dan u en ik. Dus mijn vraag is, en dan kom ik straks alweer op verandering, waar ben je mee bezig? Of waar laat je je mee bezighouden? Een aantal gezichten van u ken ik al van dat ik zelf zo'n jongetje was. Dus dan loop je al een poosje mee in dit evangelie. En ik vind dat wij het zeer getroffen hebben in dit land dat we in vrijheid kunnen geloven wat we willen. Ik vind dat wij het ook heel erg getroffen hebben met alle studies, preken en met de moderne multimedia. Die preek van 30 jaar geleden is tegenwoordig ook weer terug te halen enzovoort. Hè. Ik hou daar wel van. He, want als u iets wil weten over een bepaald onderwerp, het is bijna altijd wel te vinden of een keer besproken in onze kringen. Dus dat vind ik hartstikke mooi. En dat is ook de basis, hè, kennis. Kennis is goed, want in Hosea 4 vers 6 staat, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Dus zorg dat u weet waar u het over heeft. Waarom glimlach ik? Ik zei toen in Den Haag, daar kennen ze nogal beter dan u. Maar ja, als je nou alleen kennis hebt, wie de schoen past, trek hem aan. Ik zeg, wat ben je dan als je alleen kennis hebt? Dan ben je een schriftgeleerde. Daar werd ik me afgelopen wel op aangesproken door een paar mensen. Oh, dus jij vindt dat ik een schriftgeleerde ben? Ik zeg, nou, ik heb gezegd, als je alleen kennis hebt, dan vind ik je een schriftgeleerde. En als jij alleen kennis hebt, dan vind ik dat. Maar ik hoop dat je nog meer hebt, namelijk dat je die kennis toepast in je leven. Want dan gaat er iets veranderen. Dus begrijp me goed, als u veel bijbelkennis heeft, misschien nog veel meer dan ik. Ik vind het prima. Doe er iets mee, want dan gebeurt er wat. Want dat is de bedoeling, dat u er iets mee gaat doen. Voor de mensen die zeggen, kan je het nog met een ander voorbeeld uitleggen? Jawel, u heeft allemaal ooit op school gezeten. Sommigen van u hebben een beroepsopleiding of een vak geleerd. Beheerste je dat vak nou toen je je diploma had? Of heb je het vak later in de praktijk geleerd? Nou, simpele vraag, simpel antwoord. Dat heb je toch later in de praktijk geleerd. Het is wel goed dat je die opleiding hebt gedaan. Want anders hadden ze je nooit aangenomen bij die eerste baan. Want je moest dat diploma hebben. Maar je bent geen goede vakman op het moment dat je je diploma hebt. Dan heb je de kennis om een goede vakman te worden in de praktijk. Waarom zeg ik dat? Als u veel weet van de Bijbel, dat is een hartstikke goede basis om in de praktijk ook een goede christen te worden. Maar hoe word je nou een goede vakman of vakvrouw? Hoe word je nou een goede christen door in de praktijk te brengen wat je geleerd is? Hoe staat dat met de praktijk? Kijk, er staat in het Nieuwe Testament, gij geheel anders, gij het Christus leren kennen. Wat merken ze dan aan u en mij dat u anders bent? Die Bijbeltekst kennen we allemaal al jaren. Wat is er dan anders? Wat zeggen ze dan van u, wat u onderscheidt? En er zijn wel eens dingen waar ik dan verder over na zit te denken. Daar kom ik trouwens zo nog op, dat denken, want daar heb ik soms voordeel van en soms nadeel. U kent het verhaal over Jezus. Een jaar of 30, dan heeft u 3,5 jaar in het openbaar opgetreden in het land Israël. Dan denk ik wel eens, waarom heeft u dat nou niet langer gedaan, Heer Jezus? Waarom nou niet 10 jaar? Of heb je dat niet, dat je dat dan denkt? En waarom bent u nou alleen in het land Israël gebleven? Je had toch ook wel, net als Paulus, naar Syrië of naar Egypte kunnen gaan? Had je meer mensen kunnen bereiken? Enzovoort. Dat heeft u niet gedaan. Dus die manier van denken, als Jezus dat niet gedaan heeft, dan wil ik dat ook niet doen. Waarom heeft hij dat dan niet gedaan? En waarom heeft hij dan gedaan wat hij deed? De mensen kwamen wel eens meer naar Jezus toe. Hè? Zijn vader en moeder, toen hij 12 was, waren ongerust. Waar zat je nou? En wat zegt hij dan? Ook later tegen anderen, weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Jezus zocht voortdurend contact met zijn vader en daar stemde hij op af, wat ga ik doen? Zo kunt u elke dag ook beginnen, Heer, wat wilt u van mij dat ik ga doen vandaag? Kijk, ik wist natuurlijk al een poosje geleden dat ik hier vandaag zou spreken. Weet u wat ik dan doe? Dan vraag ik gewoon, Heer, wat vindt u dat de mensen in Alphen, inclusief ikzelf, die zondag nodig hebben en mijn wens en mijn gebed is dat door uw geest die dingen worden overgebracht. Want dan gaat het goed, hè? Veranderen. Waarom heb ik het veranderen genoemd? Dat is een werkwoord en niet verandering. Sommige mensen, en daar heb ik zelf in het verleden ook een handje van gehad, als je verandering, dat is een zelfstandig naamwoord, hè? En veranderen is een werkwoord. Verandering, daar kun je lekker over praten. Kun je die preek van Ronde herinneren over verandering. Dan ga je erover praten, dat mag van mij wel. Maar ik heb veel liever dat het u ten goede verandert. Verandering, hoe gaat dat dan? De praktijk. Dat begint natuurlijk gewoon met, niet hier, maar hier, wat leeft er in je hart? Bent u bereid, ben ik bereid om eerlijk naar mezelf te kijken, naar hoe ik de dingen doe, en me gewoon af te vragen, dat had de jeugd de jaren 5 geleden heel veel, what would Jesus do? Kennen jullie die hier nog? Ja, maar dat, ja, kijk, je kunt zeggen, zo'n hype, dus waarover hoor je niks meer van. Maar ik vind dat je die vraag eigenlijk je gewoon voortdurend moet stellen. Als Jezus in mijn situatie zat, wat zou die dan doen? Nou zou het fijnste zijn, als je die vraag stelt, dat er dan antwoord komt, toch? En zoals u en ik een gesprek kunnen voeren, nou, dat soort gesprekken met de Heer lopen anders. Dat doen we met gebed, door in zijn woord te kijken, door het er met elkaar over te hebben. En ik heb ook wel eens dat ik denk, ik weet eigenlijk niet wat nou wijs en verstandig is om te doen. dan ben ik altijd gerustgesteld als er een Bijbeltekst staat waar dat ook in staat. Dan denk je, oh gelukkig, die mensen toen waren net zoals ik nu. Want wat zegt Jacobus, schiet iemand van u tekort in wijsheid? U heeft vast wel een situatie in uw leven meegemaakt dat je dacht, ik weet niet wat wijs is nu. Wat staat er dan in Jacobus? Vraag er eenvoudigweg om, bid de Heer en hij zal het u geven. Dus maak het niet ingewikkelder dan het is. Heer, ik weet niet wat wijs en verstandig is. Heer, wilt u me dan door uw geest wijsheid en verstand geven? Dan moet je wel dingen durven te doen, want als je de dingen blijft doen zoals je gedaan hebt, en dat is ook zo'n leuke one-liner, als je de dingen morgen net zo doet als vandaag, zal de dag morgen net zo gaan als vandaag. Dus als je tevreden bent over vandaag, doe het morgen net zo. En als je zegt, maar ik ben eigenlijk niet tevreden over een of meer dingen in mijn leven, dan zul je het anders moeten gaan doen. Ja, iets anders doen. Ik geef u nog één vraag mee en dan gaan we zo naar dat vijfde plaatje. En daarna ga ik u iets persoonlijks vertellen over verandering in mijn leven. Want mijn ervaring is, dit evangelie werkt het beste als mensen een persoonlijk getuigenis geven hoe het werkt in hun leven. Dat spreekt mensen altijd aan, mij ook. En dat is ook Gods bedoeling, dat zijn woord werkt. Want als ik u vraag, kunt u iets in uw gedachten nemen waarvan u zegt, op dat punt zat het vroeger zo in mijn leven, daar had ik de balen van, ik wilde dat dat veranderde, ik heb het er met mijn beste vriend, vriendin, man, vrouw over gehad, ik heb ervoor gebeden, ik ben ervan bevrijd en het is blijvend ten goede veranderd, dan hoop ik dat u toch allemaal tenminste één ding heeft uit uw leven waarvan u zegt, ik zou hem zo kunnen vertellen aan je. En ik hoop nog veel meer. Maar verandering, hoe werkt dat dan? Dan wil ik graag het vijfde plaatje, want die vind ik zelf heel leuk. Nou, voor die mensen die geen Engels beheersen, zal ik vertalen wat er staat. Hier staat, which step have you reached today? Oftewel, welke stap heb jij vandaag bereikt? U ziet hier een trap. Het leuke is natuurlijk dat die naar boven gaat. Dat is niet voor niks. Dus, ook dit is een plaatje uit deze wereld, maar er zitten een hoop geestelijke lessen in. Kijk, u ziet hier een mens. U zou dit zelf kunnen zijn, weet ik niet. En deze zit met een somber gezicht, met een hand onder zijn hoofd. En hier staat wat hij denkt en hoe hij zich voelt. En wat hij van plan is, namelijk, I won't do it. Do it. Ik doe het niet. Ik wil het niet doen. Even naar onze volle evangelietermen. Dit noemen wij weerspannigheid. Ja, maar zo is het toch? Of niet? Kijk, u kunt wel zeggen, ja, dat kind van mij dat zegt, ik doe het niet. Ja, dat kind zegt het tenminste nog. Want u zegt het misschien niet, omdat het volle evangelie incorrect is. Maar u voelt toch van binnen of u die houding heeft. En dat gaat toch niet om de buitenkant, maar het gaat om de binnenkant. Anders zijn we een kerkje aan het spelen. Nou, daar heb ik een hekel aan. Stel je voor, je krijgt dit door, weerspannigheid in mijn leven. Je hebt het erover. Je bent daarvan bevrijd. Ja, dan ben je één tree hoger. Let even op wat er gebeurt met de lichaamstaal van dit mens. Hij staat wel iets minder somber in het leven. Maar u ziet het volgende argument. Dat kan ik niet. Zo goed zit ik niet in elkaar. Daar ben ik ongeschikt voor. Enzovoort. Hoe noemen wij dat in het volle evangelie? Verwerping. Dank u wel. Nou zie je, ik hoef het allemaal niet uit te leggen. Stel je voor, je hebt dat door. En je denkt, ook daar wil ik vanaf in mijn leven. Nou, let op. Dan ga je al staan. Dat is natuurlijk niet alleen in de natuurlijke wereld, hè. Dan ga je in de geestelijke wereld op je voeten staan. Het ziet er nog niet heel erg stabiel uit, vind ik. Ik denk, die gaat nog niet een marathon winnen, maar hij staat tenminste. En hij zegt in zijn hart, ik wil het doen. I wanna do it. Kijk, als je zegt, ik wil dat doen, dan ben je al vrij van weerspannigheid. En dan heb je de goede hartengesteldheid. Dat gaat helpen om te veranderen. Let ook even op zijn gezichtsuitdrukking. Hier is de smiley nogal somber. Hier wordt hij al een stuk vrolijker. Dan kun je wel zeggen, ik wil dat doen. Maar u voelt hem aankomen. Dan denk je, ja maar hoe moet ik dat dan doen? Hoe krijg ik dat dan voor elkaar? Want dan moet je anders gaan leven dan je tot nu toe gewend bent. Daar heb je dus geen ervaring mee. En je denkt, hoe dan? Help. Ik moet wat nieuws gaan doen. Nou, ik zei u, ja, ik heb liever dat je het doet dan dat je erover blijft denken. Even een klein zijspoor. God is enkel goed. God heeft uiteraard wel nagedacht over alles wat hij doet. Maar hij is het vooral gaan doen. Kijk, bij de schepping, als hij alleen was gaan denken, was er nooit al van terechtgekomen. Hij heeft in 6 dagen de hemel en de aarde en alles wat erop en erin is, inclusief u en mij, geschapen. Dus hij is wat gaan doen. Dus als je wil dat wat verandert, dan moet je wat gaan doen. Wat zegt deze mens? Nou, oké, ik probeer het wel dan. I'll try to do it. Het is nog niet heel erg overtuigd, maar die mens heeft wel een besef. Er is maar 1 manier waarop het gaat veranderen. Dan moet ik er gewoon aan beginnen en het proberen. Nou, probeer het eens in uw leven. Die 3 goede dingen die u heeft voorgenomen aan het begin. Nummer 1, 2, 3. Ik hoop dat ze eerlijk gezegd betrekking hadden op uzelf. Dat u niet dacht, nou mijn wens is dat die ander verandert. Waarom? Het is makkelijker om jezelf te veranderen dan een ander. Dus u maakt het ook heel ingewikkeld als uw wens is dat die ander verandert, toch? Want als die ander er nou geen zin in heeft. Ja, dan zit hij hier, hè? I won't do it. Nou, gaat u maar lekker met die ander in gesprek over dit plaatje dan. Nou, ik probeer het. Ja, en dan? Dan zeggen wij in deze wereld, nou dat gaat dan met vallen en opstaan. Of niet? Ja, nou, ik veronderstel dat u allemaal kunt fietsen. En wat heeft u ooit geleerd? Wat zeiden uw vader en moeder of uw grote broer of zus toen u dat aan het proberen was? En u fietste 1 meter en toen viel u om en toen daarna 2 meter enzovoort. Een goede medemens die zegt dan, goed zo, je hebt alweer 1 meter verder gefietst dan de vorige keer. En volgens mij is dat de manier waarop je erin gaat geloven en weer een volgende stap durft te zetten. Want als je het suffert, ben je nou weer van je fiets gevallen. Dan denkt dat kind, ik word afgekeurd. Ik kijk wel linkeruit om nog een keer te proberen te fietsen, want dan word ik weer afgekeurd. Dat is misschien een heel simpel voorbeeld, maar u kunt best met me meedenken, dat doet u ook. Let er nou op wat u zegt tegen een ander als hij iets aan het proberen is. I'll try to do it. Wat zegt u dan tegen die ander als u ziet dat die ander zijn best aan het doen is? Zegt u dan, ik zie dat je je best doet en hartstikke goed dat je deze stap hebt gezet. En kan ik je nog ergens mee helpen om deze stap verder te zetten? Dan zegt u ja, ik zie dat je probeert, maar ja, het is weer mislukt. En ook als u dat niet zegt, denk het ook niet, hè. Want mensen hebben gelukkig, behalve een gezond verstand en dat ze kunnen praten, je voelt de dingen ook aan. Dus je voelt van een ander gewoon, heeft hij de harte gesteldheid om mij hoger op te helpen. Want daar gaat dit natuurlijk over, hè. Help elkaar hoger op. Nou, u heeft natuurlijk al lang naar de rest van het trappetje zitten kijken. Ja, dan probeer je het en dan lukt het. Dus wat zegt die persoon dan? Hé, ik kan het doen. Ik wil het doen, dus ik wil het niet doen. De weerspannigheid is volledig verdwenen in je leven. Ik wil het wel doen. Ik kan het niet doen, de verwerpingen. Ik ben er ongeschikt voor. Ik kan het wel doen. Ik geloof in mezelf omdat de Heer in mij gelooft. En u ziet het. Hij holt de trap op. En yes, het is gelukt. Kent u dat in uw leven, zo'n yes moment? Ja. Mooi. Vertelt u dat ook wel eens aan elkaar? Ja. Mooi. Nou, dan gaat het goed. Mooie start van 2017. Even naar die top 3. Ik ga nu vragen stellen die ik aan het begin niet stelde. Die top 3 van u. Zou dat ook de top 3 van de Heer zijn voor uw leven dit jaar? Ook daar hoef ik geen antwoord op. Maar mocht u zeggen, nou mijn top 3, ik weet nu al dat punt 2 of zo eigenlijk niet is wat de Heer vindt, dan zou ik zeggen schrap punt 2 en vraagt u zich af wat dan volgens de Heer punt 2 is in uw leven. En als u het niet weet, zou ik zeggen, ga erover in gebed, zeg Heer, wat kan ik voor u doen dit jaar en wilt u me daarbij helpen zoals hier net getoond. En dan weet ik wel, in de Bijbel staat geen top 3, maar u snapt het voorbeeld wel. Er zijn mensen die zeggen, daar heb ik hulp bij nodig. Gelukkig wel, daarvoor heb je je medemens en de Heer boven alles. Want je bent niet op deze wereld zet voor jezelf. En Jezus zegt, als je voor je medemens hebt gezorgd, dan heb je voor mij gezorgd. Dus heb zorg voor elkaar. Zorgt de Heer voor ons? Jawel, Jesaja 42. Zo zegt God, de Heer, die de hemel geschapen heeft, die de aarde gemaakt heeft en alles wat erop is, die adem geeft aan het volk wat daarop is. En adem, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, een verademing het leven met de Heer. Ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen, ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk en tot een licht voor de heidenvolken. En dat is heel anders dat ze aan jou en aan mij zien. Hé, dit is iemand die zo positief in het leven staat. Hoe kan dat nou? Maak mensen nieuwsgierig. Dan kunt u getuigen van wat de Heer doet in uw leven. Getuigen van wat de Heer doet in je leven. Ik ga iets vertellen waarvan de mensen die al wat langer komen een deel weten en een deel ook niet over mezelf. Want ik heb u gezegd, verandering, veranderen, niets beter dan een persoonlijk getuigenis. Nou, zoals u wellicht weet, anders vertel ik het u nu, heb ik, zoals ze dat dan noemen, een goed stel hersens. Het is ook fijn als je die gebruikt, dat doe ik ook meestal wel. Maar als je een goed stel hersens hebt, zoals ik, ja, wat betekent dat? Dat ik met twee vingers in mijn neus de middelbare school heb gedaan, met iets meer moeite de universiteit, leidinggevende banen gehad enzovoort. Maar met alleen een goed verstand, dat is te weinig om Gods plan in je leven voor elkaar te krijgen, heb ik ervaren. Ik vind het een voorrecht dat ik door de Heer gezegend ben met een goed verstand, want dat maakt de dingen makkelijk. Als je de dingen snel begrijpt en snel door hebt, dat is gewoon een voorrecht. Ik ken mensen die zeggen, ik wou dat ik het zo snel snapte als jij, Roel. Ja, ik kan het voor die mensen niet oplossen, maar ik denk, ja, dat is wel een voorrecht. Dus daar ben ik de Heer zeer dankbaar voor. Toen ik zo'n klein jongetje was, was ik dus ook zo'n bovengemiddeld waarom jongetje. Dat kent u toch van die kinderen die vragen, waarom, waarom? Blijf dat uw hele leven vragen, hè? Want van vragen word je wijs. Blijf altijd op zoek naar het meerdere bij de Heer. Maar die waarom vragen, daar kwam bij mij, ben ik me later pas bewust geworden, heel sterk hier vandaan, hè? Uit mijn hoofd. En later is pas tot me doorgedrongen wat leven uit je hart is. Waarom? Nou, ik kon waarom vragen stellen, waar steeds minder mensen een antwoord op wisten. Wat het gevolg daarvan was, en dat heb ik me toen helemaal niet gerealiseerd, want anders had ik dat wel anders gedaan. Toen steeds minder waaromvragen van mij nog beantwoord werden door andere mensen, toen begon ik me onbegrepen te voelen. Dat is vervelend, maar er gebeurden nog meer vervelende dingen, want ik wist niet hoe ik dat moest oplossen. En dat leidde ertoe dat ik maar besloot om dan maar geen vragen meer te stellen en maar, ik heb niet het besluit genomen, ik ga vereenzamen, maar dat was het gevolg. Dat kunt u wel volgen, hè? Want ik wilde zo graag alles begrijpen en er waren dingen, even in Bijbelse termen, die voor mij te wonderbaar waren om te snappen. Dat staat in Psalm 139, vers 6. Hè? Het begrijpen is mij te wonderbaar. Dus ik kon een aantal dingen gewoon, ondanks dat goede intellect, niet vatten. Kijk, weet u, een tekst als Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is. Die kent u allemaal. Dan komen er 9 dingen. Liefde, blijdschap, vrede, enzovoort. Dus ken ik die tekst? Ja. Geloof ik die tekst? Ja. Kon ik vatten ten diepste wat die tekst betekende? Nee, want ik vond het eigenlijk maar vaag. Want liefde, blijdschap, vrede, de vrucht van de geest, hè, de vrucht van Gods geest in je leven. Maar dat kun je niet beredeneren. Hè? Als ik aan u vraag, wilt u de wetenschappelijke definitie van liefde even voorlezen? Dan voel je al aankomen, dat werkt niet. Dus wat dan wel? Kijk, liefde, dan moet je niet beredeneren. Liefde, dat doe je. He, God is liefde. God gaat niet zitten redeneren over Jantje of Pietje of over Roel. God doet alles wat hij kan voor u. Hij heeft zijn woord, zijn zoon en zijn geest gegeven. Dat doet hij. God is liefde. Maar weet u, door dat geredeneer, daardoor kon ik dus veel minder vreugde en liefde enzovoort ervaren in mijn leven dan ik graag wilde. En weet u wat het grootste punt is? Dat is voor mij jarenlang een zoektocht geweest. Hoe ga ik dat nou voor elkaar krijgen? Vul uw eigen voorbeeld maar in. Misschien is er ook iets in uw leven waar u al uw hele leven denkt, hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Ik wil het zo graag en het is me nog steeds niet gelukt om dat te veranderen. Ik kan u één ding vertellen. Ik was natuurlijk gewend dat de meeste dingen lukte door er goed over na te denken en al logisch van A naar B en dan kom je er wel. Sterker nog, ik vond het altijd heel fijn als ik grip en controle had op mijn leven en hoe het verder ging. Ik kan u nog wel meer vertellen, want 100% grip en controle houden op je leven, dat lukte mij niet voor 100%. En wat doe je dan? Nou heb ik, vind ik, het zeer getroffen met Marijke, dus daar kan ik altijd alles mee bespreken. Dus dat hebben we ook gedaan, dat helpt uiteraard, maar daarmee is het nog niet veranderd. En nou is de Heer zo goed, dat hij niet kijkt naar wat je doet of wat je presteert, maar hij kijkt naar je hart. Dus de Heer had al lang gezien, Roel, ik zie jouw hart, ik zie hoe je je best doet om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik kan niet voor hem spreken, dus ik... Maar die weet veel beter dan ik wat ik nodig heb en ook hoe. Wat ik achteraf pas me heb gerealiseerd is, door dat eindeloos over dingen te blijven denken en redeneren, daardoor vond ik steeds minder wat ik zocht. He, dat is, je zit altijd in dezelfde groef, in dezelfde denkpatroon, in dezelfde manier van doen. Nou, dat levert een aantal goede dingen op in mijn leven, in uw leven. Maar dat heeft ook tot gevolg dat die manier van doen kent zijn beperkingen. He, je moet niet alles op je verstand doen in het leven. Want er zit een plafond aan. En wij zingen in een lied, bij u geen beperking, maar steeds weer overvloed. Dus ik dacht, hoe kom ik nou van die beperking af? Er staat in de Bijbel, God is een beloner van wie hem ernstig zoeken, wie hem oprecht zoeken. En hij heeft mij beloond, en niet zo'n beetje ook. Want weet u, voor het voorjaar, toen was er een keer een situatie in mijn leven, en zei ik tegen Marijke, joh, ik krijg het niet meer voor elkaar. Je moet even met me meelopen, ik weet niet of u dat wel eens heeft, hè. Dat je denkt, ik hou het niet meer, ik krijg het niet meer voor elkaar. Nou, er was toen een heel heftig gesprek. Ik kan dat ook niet goed onder woorden brengen, maar ik weet nog wel de heftigheid. Nou, daar hebben we samen over gepraat, voor gebeden. Dan komt de vrede van God gelukkig wel terug. We keken elkaar aan en we dachten, ja, wat moet je hiermee, hè? En, nou ja, toen zeiden we tegen elkaar, het zal wel een fase zijn in verder loskomen van iets. En de Heer ziet je hart wel aan, dus het gaat wel goed komen. Dat was altijd wel heel fijn, vind ik, van zo'n Heer als wij hebben. Nou, dat trappetje, hij staat er altijd zo ver boven. Hij heeft altijd een overzicht en hij heeft altijd uitzicht en altijd een oplossing. Hey, ik zou willen dat ik op die trap net zo ver kom als de Heer. En ik ga zo ver komen ook. Want dat, hè, even voor u, hoe voorzichtiger je bent in dat soort uitspraken, hoe langer het duurt voordat ze werkelijkheid worden. Ja? Dus durf een stap in geloof te zetten. Als Petrus had nagedacht over de natuurwet, had hij nooit op het water gelopen. Ja. Weet u wanneer het op me door begon te dringen? Vorig jaar na de zomer. Toen dacht ik, hoe kom ik nou van dat gevoel van onbegrepenheid en van eenzaamheid af. Ik vertel het u wat gechargeerd. Het is niet zo dat ik zwaar depressief door het leven ben gegaan of zo, hoor. Maar het was wel iets wat me zo dwars zat en al zo lang. En dat helpt wel, want als je er maar genoeg last van hebt, dan wil je er harder vanaf dan wanneer je er een beetje last van hebt. Hè, dat zei ik u eerder in deze toespraak. Je verandert pas als je wil om te veranderen groter is dan de wil om te houden zoals het is. En op een gegeven moment drong het op me door wat er in ieder geval bij mij achter zat. Kijk, eenzaamheid heeft te maken met angst. Angst om alleen te zijn en alleen door het leven te gaan. Het ergste wat Jezus volgens mij is overkomen, hij heeft allemaal ellende meegemaakt om u en mij te redden, was dat hij zei, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom verlaat u mij, hè? Die 3 uur aan het kruis, dat hij het zonder God moest doen. Dat was voor hem vreselijk, omdat hij gelijk merkte dat dat een leven zonder God een heel ander leven is dan een leven met God. Angst, weet u wat angst doet? Angst vreet je op, angst haalt het leven eruit. En ik hoop voor u, maar ik denk niet dat het zo is, dat u nooit denkt, als het maar goed komt of goed gaat met. Ik veronderstel dat u allemaal wel eens denkt, als het maar goed gaat met, als het maar goed komt met. Ik zeg niet dat u dat niet mag denken, maar hoeveel geloof heeft u in de Heer als u dat denkt? Want denkt u dat de Heer ooit van u of van mij denkt, als het maar goed komt met hem? Ik heb hem of haar, vul je naam in, enkel goed geschapen en ik ga hem helpen door mijn geest die in hem of haar woont om het voor elkaar te krijgen. De grootste optimist die er is, is onze Heer. Die is ervan overtuigd dat het allemaal goed gekomen in uw en mijn leven. Wat gebeurde er bij mij toen ik doorhad dat angst van het leven bij mij eruit vrat? Toen heb ik een wilsbesluit genomen en toen heb ik gezegd hardop, waar Marijke bij was, in een hemelse sfeer ook te horen voor de Heer zijn goede engelen en zeker voor de boze geesten. En nu ben ik het zat en ik besluit nu dat ik nooit meer in mijn leven me door angst zal laten leiden. Nooit meer. En weet u, dat is een wilsbesluit. En dat kunt u allemaal nemen voor wat er in uw leven speelt, wat het ook is. Neem een radicaal wilsbesluit. Ik wil dit vanaf nu niet meer hebben in mijn leven. Want daar begint het mee. Ligt het aan de Heer? Nou, het antwoord is nee, het ligt nooit aan de Heer of het gaat lukken. Het heeft te maken met hoe radicaal u een wilsbesluit neemt. Want daar begint het mee. En vanaf het moment dat ik gezegd heb, hardop in hemel en op aarde, Heer, ik wil vanaf nu nooit meer dat angst en wat er allemaal aan vooraf gegaan is en mee samenhangt, ook nog maar iets te zeggen heeft in mijn leven. Vanaf dat moment heb ik ervaren dat er vrede en blijdschap en liefde in mijn leven is gekomen op een manier zoals ik het daarvoor nooit heb gekend. En dat is veranderen. En toen ik dit in Den Haag een paar maanden geleden vertelde, en dat merk ik dan, dan is er toch zo'n aarzeling, moet je dat vertellen en weet u wat dat dan is, die aarzeling? Dan word je natuurlijk in gedachten ingefluisterd. Ja, nou, u kent ze allemaal, al die smoesjes van het Rijk der Duisternis. Joh, is het niet een momentopname, straks val je weer terug in het oude patroon. Zo, met zo'n gedachte. Want die gedachte is het oude patroon. Ja, maar sta je daarna een beetje voor je eigen eer en glorie? Ik ken het antwoord uit mijn hart. Ik sta hier om te getuigen van wat de Heer kan doen en gedaan heeft in mijn leven. En als Gods glorie in mijn wezen zichtbaar is naar u en in uw leven naar mij, dat is toch geweldig, want dat is toch wat we willen. Hoe komt Jezus terug in u en in mij, zichtbaar in u en in mij? Nou, dat is nou veranderen. En ik hoop dat u allemaal uit uw leven, ik vertel u nu iets over mijn leven, dat er in uw leven ook zo'n getuigenis is en anders dat het er komt in 2017. En liever in januari dan in december. Dus als u zegt, ik wil dat die verandering in januari komt, dan komt die er eerder dan wanneer u zegt, ik hoop dat die in de loop van het jaar komt. Ja, daar bent u zelf bij. Verandering. Ja. Wat moet ik er nou nog van zeggen? Nou, eigenlijk niet zoveel. Ja, dankjewel. Heel goed. Ja, ik ga u nog 2 teksten meegeven ter bemoediging en dan laat ik het daarbij. Kijk, heeft u een Bijbel bij u? Pak hem even, zoek even op. 1 Thessalonicenzen, 1 Thessalonicense 5. Vanaf vers 21. Ik lees hem uit de NBG-vertaling. Daar staat: toets alles en behoud het goede. Onthoud u van alle soorten van kwaad. He, dat zijn gewoon dingen die moet u zelf doen. Dat doet de Heer niet voor u, dat moet u zelf doen. En als u dat doet, dan zal de God van de vrede u geheel en al heiligen. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven. En hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen voor u en voor mij nu en morgen en in 2017. En ik lees nog een tweede tekst en dan rond ik af als u even terugbladert, 2 Korinthe 3. Vers 16. Telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, en dat heeft u, dat heb ik, wordt de bedekking weggenomen. He, dan wordt u veranderd door de vernieuwing van uw denken door Gods geest. De Heer nu is de geest, en waar de geest van de Heer is, u zei bij die vlinder, is vrijheid. En wij allen, u en ik, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, waar niets meer is uit het rijk der duisternis in uw leven, dan gaat u de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. En dan gaat u veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid door de Heer die geest is. Amen. Nou, en nou geef ik het over aan Toja. Oh ja, en voor de mensen die zeiden, leuke plaatjes, ik heb geen internet en zo. Ik heb nog een paar kopietjes meegenomen. Dus dan neemt u die maar lekker mee.